de Efezebrief niet naar een speciaal gedeelte in het algemeen, maar naar de brief als zodanig. Vanwege enige misverstanden die over de Efezebrief in het bijzonder en over de Nieuwtestamentische brief in het algemeen bestaan, zo links en rechts. En als ik dan meteen links en rechts begin, dan krijgen we aan de ene kant de gedachte dat weliswaar in de Efezebrief gesproken wordt over wat wij noemen gemeentelijke waarheid. Waarheid dus speciaal voor onze bedeling, en dat is ongetwijfeld zo. Maar dikwijls wordt daar dan de gedachte aangehangen dat deze brieven spreken over de gemeente als zodanig, de kerk of hoe men het maar noemt. Waarbij dikwijls de gedachte is dat deze, wat wij dan noemen gemeentelijke waarheid, feitelijk waarheid is die ontleend is aan het Oude Testament. Met die verstande dat geredeneerd wordt dat nou eenmaal God allerlei zegeningen beloofd heeft aan Israël in oud-testamentische tijd, maar dat helaas om een of andere reden Israël ongelovig was in de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus Christus, waardoor als gevolg daarvan de beloofde zegeningen aan dat volk niet gegeven zijn. Dat wil zeggen, zo duidelijk, God had een koninkrijk beloofd. Een koninkrijk wat zou tot stand komen door de komst van de Messias, de zoon van David, de zoon van God, die inderdaad gekomen is, maar vastgesteld moet worden dat Israël aan het koninkrijk in ieder geval geen deel heeft gekregen, want wat er van Israël over was, werd ook in die dagen inderdaad verstrooid, enzovoorts. En de redenering is dan dat de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, terecht zijn gekomen bij de gemeente. Meestal wordt dan prompt het woord kerk gebruikt, maar goed, het is toch hetzelfde in de praktijk. Dus ik zeg het maar zo, hè. De gedachte is dan dat de beloofde zegeningen aan Israël terecht zijn gekomen bij de gemeente of de kerk, die dan ook geacht wordt de plaats van Israël in te nemen. Dus de gevleugelde uitdrukking is dat ook, hè. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Maar ik moet erbij zeggen, die opmerking wordt nogal eens gemaakt, maar gewoonlijk helemaal niet bijbels onderbouwd. En nog een andere opmerking die wat minder aardig is, dat is deze, dat gewoonlijk dergelijke uitspraken ook gedaan worden door mensen die in de praktijk helemaal niet in de Bijbel geïnteresseerd zijn. En het ook helemaal niet nodig vinden om dat bijbels te onderbouwen. Ik moet erbij zeggen, het kan ook feitelijk niet. Want hoewel er een kern van waarheid in zit, in de gedachte als zodanig, is het aan de andere kant zo dat aan die gedachte ook gekoppeld wordt, de redenering, dat dan dus er geen zegeningen voor Israël meer resten, dat Israël geen toekomst meer heeft enzovoort. Dat is de gangbare opvatting geweest de laatste honderden jaren, moet ik misschien zeggen, al is het wat overdreven, binnen in het algemene protestantse kerken en zeker binnen de zogeheten verbondstheologie. Want daar is gewoon een leerstuk dat al die beloften die gedaan zijn, verbonden die gesloten zijn, dan wel beloofd zijn, dat die inderdaad terecht zijn gekomen bij de kerk van onze dagen. En wij wachten sindsdien gewoon op de jongste dag, eind goed, al goed, einde van het verhaal. Wel, dat is de ene kant redenering. Dan is dus de gedachte dat als deze Efezebrief gemeentelijke waarheid bevat, op een of andere wijze rechtstreeks verband moet houden met het Oude Testament. Daartegenover staan gewoonlijk wat wij noemen de dispensationalisten of het dispensationalisme, u weet wel, dat heeft te maken met wat wij dan noemen de leer der bedelingen. En ja, dispensationalist is een erg onduidelijk woord, dus noem je de andere uitdrukking aanhangers van de bedelingenleer. Maar daar heb je dus ook in de praktijk weinig aan, hè, aan zo'n uitdrukking. Niettemin, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen, de andere gedachte, de gedachte die dan ook tamelijk wijdverbreid is, is deze, dat weliswaar die beloofde zegeningen aan Israël niet vervuld zijn geworden in de eerste komst van Christus, maar dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. In de eerste plaats op grond van de oud-testamentische uitspraken zelf, waaruit dat te destilleren valt. In de tweede plaats op grond van uitspraken die daaromtrent gedaan worden in het Nieuwe Testament. En het boek Openbaring daarbij bepaalt niet in de laatste plaats. Maar waar het om gaat is dan dat weliswaar tot op heden de beloofde zegeningen niet bij Israël terecht zijn gekomen, maar in de toekomst alsnog bij Israël terecht zullen komen. Dat wil zeggen, God zal zijn beloften aan Israël, het letterlijke Israël, aan Jacob heet het dan ook bij gelegenheid, God zal die beloften in de toekomst alsnog vervullen. Waarbij dan vervolgens de gedachte is dat wij leven in de dagen sinds dat de zaligheid van Israël is weggenomen en voorafgaand aan de dagen waarin die zaligheid alsnog bij Israël terecht zal komen. Zodat onze tegenwoordige bedeling, want dan moet je natuurlijk prompt de term ook gebruiken, hè, zodat onze tegenwoordige bedeling beschouwd wordt als een tussengeschoven periode in de heilsgeschiedenis, betekent dan ook dat het werk Gods, wat in het verleden dus door het ongeloof in ieder geval van het Joodse volk werd afgebroken, dat werk inderdaad in de toekomst alsnog zal worden voortgezet. En in die tussentijd bouwt God zich de gemeente, zodat dan gemeentelijke waarheid losstaat van het Oude Testament, losstaat van Israël in het algemeen. En men wijst er dan ook uitgebreid op, dat is ook een hele schematisch gedrag eigenlijk van de aanhangers van de bedieningenleer, zal ik dan maar zeggen, dat men er altijd op wijst van: denk erom, de kerk is niet in de plaats gekomen van Israël, en de kerk is niet Israël, is niet het geestelijke Israël. Men wijst op de grote verschillen die er tussen Israël en de gemeente zijn, en die grote verschillen zijn er ook inderdaad. Maar dan nog een stap verder, want hier houdt het verhaal nog niet op. Wij kennen ook het zogenaamde ultradispensationalisme, hoe dat het ademhalen voor ik het zeg. Ultradispensationalisme, daar weet ik geen andere term voor. Daar komt erop neer dat men, dat zegt het woord ultra al, hè, dat men nog meer bedelingen onderscheidt dan zo in het algemeen gebruikelijk is. Want men stelt namelijk vast dat specifiek gemeentelijke waarheid slechts gevonden wordt in de latere brieven van de apostel Paulus, de gevangenisbrieven van de apostel Paulus. Dat is dan Efeze, Filippenzen, Colossense en wellicht ook 2 Timotheus, omdat het ook in de gevangenis geschreven is, en wellicht zelfs nog later. Maar dat speelt niet een belangrijke rol, omdat het niet echt een gemeentelijke brief is, niet aan een gemeente gericht in ieder geval. Dus Efeze, Filippenzen, Colossense, die drie brieven bij elkaar, die ook bij elkaar in de Bijbel staan, dat is ook niet toevallig natuurlijk, dat die drie brieven zouden slechts gemeentelijke waarheid bevatten, zodat dan de redenering is dat aangezien die door Paulus geschreven zijn, en bovendien aangezien die brieven door Paulus geschreven zijn, bepaald niet aan het begin van zijn bediening, maar bijbels gezien meer juist aan het einde daarvan, in zijn gevangenschap, is dan het idee dat de apostel Paulus deze gemeentelijke waarheden voorheen niet gekend heeft, of nog niet wist, en in ieder geval niet predikte, zodat dan ook nog de gedachte is dat die gemeentelijke waarheid niet voorkomt in de Romeinenbrief, niet alleen niet in het Oude Testament, maar ook niet in de Romeinenbrief, ook niet in Korinthe, ook niet Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossense wel, maar Thessalonicense is ook inderdaad oudere brief, kennelijk, blijkt uit de inhoud, en dan zegt men, dan kan hij die dingen toen ook nog niet gekend hebben, en sinds het mij heugt, worden de aanhangers van deze redenering in Nederland aangeduid als de drie brievenbroeders. Omdat het zo leuk allitereert, denk ik. De drie brievenbroeders. En ik zeg dat met opzet omdat de term niet bekend meer is. Maar ik zeg het met nadruk om aan te geven dat die redenering al zodanig bepaald niet nieuw is, zoals sommigen suggereren. Integendeel, het is een oude redenering. Het is gewoon een ver doorgevoerd dispensationalisme. En men zegt dan, de discipelen die wisten immers niks van gemeentelijke waarheid in Handelingen 2, de Pinksterdag enzovoorts. Die is immers pas later via Paulus bekendgemaakt. Dus je kunt in Handelingen 2 ook geen gemeentelijke waarheid vinden. In Handelingen 3 en 4 dus ook niet. En voor Handelingen 9 dus zeker niet, want daar komt Paulus pas voor het eerst ten tonele. Maar die wisten toen ook nog niet, dus zo kun je nog een paar hoofdstukken verder, zodat men gewoonlijk uiteindelijk terechtkomt in Handelingen 28, dat is het laatste hoofdstuk van het boek. Vers 28, dat is bijna het laatste vers van het boek, want ja, je moet toch ergens nog prikken waar dan gemeentelijke waarheid zou geopenbaard worden. En dat schuift men dan steeds verder uit. Een gevolg van die redenering is, en dat is commentaar wat ik er dan meteen op geef. Een gevolg van die redenering is simpelweg dat men allerlei moeite moet doen om inderdaad gemeentelijke waarheid weg te redeneren uit Handelingen. En uit de andere brieven van Paulus, de oudere brieven dus. Want daar vinden wij die waarheden wel degelijk, maar daar wilde ik me nu meteen niet mee bezighouden, maar ik wilde maar veel fundamenteler aanpakken. De gedachte is namelijk, het wordt ook keihard gezegd, dat Efeze in de eerste plaats, meer nog dan Filippenzen en Colossense die daarop volgen, dat Efeze in de eerste plaats de gemeentelijke brief bij uitstek is. En bovendien is dan de gedachte uit ultradispensationalistische hoek dat die gemeentelijke waarheden, zoals in Efeze uiteengezet, niet gevonden kunnen worden in het Oude Testament, omdat de gemeente in oudtestamentische tijd en daarom ook in oudtestamentische geschriften volledig onbekend zou zijn. En men beroept zich daarbij op Efeze 3, Efeze 3 vers 2, vanaf vers 2, waar staat: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, dat is dan onze tegenwoordige bedeling dus, die mij gegeven is aan u, dat wil zeggen het is aan u gegeven, maar het komt via mij, hè, via Paulus dus. Hè. God geeft het aan Paulus en Paulus geeft het aan de gemeente. Zo, Paulus is dan degene die die waarheden openbaart, dat klopt ook. En dan staat er vervolgens dat hij mij door openbaring, en de gedachte is dan niet door de schriften dus, maar door openbaring, en dus niet uit het Oude Testament, want zo wordt het dan geïnterpreteerd. Ik kom erop terug, maar ik laat u zien hoe men het leest. Hè? Dat in mij, Paulus dus, door openbaring, en niet uit de schriften, heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. En op die uitdrukking tussen haakjes ga ik dus nou even niet in. Het is nou even niet van belang. De verborgenheid namelijk uit vers 3 en dan meteen in vers 5 verder, welke in andere eeuwen, en dat zijn dus voorgaande eeuwen, vanzelfsprekend, welke in andere eeuwen aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Zodat de gedachte is dat Paulus hier dingen bekend maakt die hij niet uit de Bijbel heeft, maar rechtstreeks van God. Want de gemeente en gemeentelijke waarheid in het algemeen was nou eenmaal in het Oude Testament, in oudtestamentische tijd dus, verborgen. Dat is de gedachte die men aanhangt en die men dan ook ontleent onder andere dan aan dit vers. En niet alleen aan dit vers, want er zijn meer van dat soort uitspraken. We vinden gelijke uitspraak, ik zou zeggen bijna vanzelfsprekend, dus ook in de Colossensebrief. Namelijk in Colossense hoofdstuk 1. Waar de apostel zegt in vers 25 dat hij dienaar is geworden van de gemeente, het lichaam van Christus, uit vers 24. Dus Colossense 1. Vers 25 en 24, ik heb hem even achterstevoren. Want in vers 25 zegt hij dat hij dienaar is geworden van de gemeente, namelijk het lichaam van Christus, uit vers 24. Dus dat gaat dan over onze bedeling, is ook zo. En dat zegt hij naar de bedeling van God, vers 25, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, enzovoorts. Welke rijkdom, de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid zij, enzovoorts. Hè. Zodat de apostel hier zegt dat hij dingen bekend maakt die vroeger niet bekend gemaakt zijn, of iets dergelijks, in voorgaande eeuwen niet. En dat lijkt een sterke zaak, omdat als we dat zo lezen, denken wij dat dat er inderdaad staat. Vooral als we bevooroordeeld zijn. Maar ik moet u zeggen, de meeste van die onbijbelse redeneringen zijn weliswaar ontleend aan de Bijbel, maar dat gebeurt door simpelweg schriftplaatsen volstrekt onnauwkeurig te lezen, dat is één ding. En het andere is, maar daar hebben we in de vorige maanden bij stilgestaan uitgebreid, het andere is dat men niet alle op hetzelfde thema betrekking hebbende schriftplaatsen naast elkaar legt en met elkaar vergelijkt. Want dat die, als je dat doet, dan zullen die verschillende schriftplaatsen elkaar belichten, elkaar corrigeren, zal ik maar zeggen, elkaar bevestigen. En het is dan ook niet eerlijk om deze conclusie te trekken uit deze verse uit Efeze 3 en uit Colossense 1, want wij kennen nog een paar van die schriftplaatsen, maar die staan helaas dan, moet ik dan zeggen voor de ultradispensationalisten, die staan helaas niet in deze drie brieven, maar die staan in Romeinen 16, de laatste verse. En die staan in Korinthe, meteen het volgende hoofdstuk, 1 Korinthe 1 en 2 in het bijzonder, 1 Korinthe 2 in het bijzonder, enzovoort. En woorden van gelijke strekking vind je zelfs bij Petrus, van verborgen dingen die nu geopenbaard zijn. Dus dat is al een probleem, maar ik laat dat maar even liggen, want ik beperk me zoveel mogelijk dan maar tot Efeze. Want wat er staat, wat er werkelijk staat, is weliswaar dat het gaat om een verborgenheid en dus om verborgen dingen, waarvan hij zegt dat hij ze door openbaring heeft ontvangen. Dat is ook waar, maar daar kom ik op terug. En dan staat er, welke in andere, vers 5 van Efeze 3, welke in andere en dus voorgaande eeuwen, inderdaad, aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, maar het vers vervolgt niet meer te zeggen, maar nu is dat wel bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dat staat er niet. Er staat namelijk, gelijk zij nu is geopenbaard. Het is dus in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt zoals nu. Er staat niet, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt. Er staat, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt zoals nu. Hoe is het dan nu bekendgemaakt? Nou, het is nu geopenbaard. En dat woord zegt alles. Want dat woord openbaren betekent letterlijk volgens de etymologie. Wat hebben we toch een moeilijke woord. Het betekent letterlijk volgens de etymologie betekent het wegnemen van een sluier. En dus het wegnemen van een bedekking. Dat wil zeggen, wat nu geopenbaard is, dat is niet echt nieuw. Het nieuwe is dat de bedekking er nu afgenomen is. Zodat diezelfde dingen die nu door de apostel geopenbaard worden, in voorgaande tijden bedekt waren en dus niet openlijk bekendgemaakt, maar wel degelijk op een of andere wijze vastgelegd, bij wijze van spreken met een bedekking erover. En dat betekent in de praktijk gewoon, het is zodanig opgeschreven, wel degelijk in het Oude Testament, dat het niet volstrekt duidelijk was. En dat was ook niet de bedoeling. Met andere woorden, wat de apostel bekend maakt, komt niet letterlijk uit de lucht vallen, zo van God heeft het hem geopenbaard, dus het komt uit de lucht vallen. Zo zit het niet. Er zit veel meer aan vast. Openbaring wil zeggen het openbaren van dat wat voorheen verborgen was. Openbaren is zelfs letterlijk het tegenovergestelde van verbergen of bedekken. En openbaren wil dus gewoon zeggen de bedekking wegnemen. Maar woorden van die strekking, dat dingen die verborgen waren, bedekt waren, en dat Christus de bedekking zou wegnemen, woorden van die strekking vinden we in 1 Korinthe 2 en in 2 Korinthe 3 ook. En zelfs heel uitgebreid. Met andere woorden, dat idee van dat verborgenheid, verborgene dingen, ontdekt worden, die er dus eerst wel waren, maar waarvan de bedekking wordt weggenomen, dat idee vind je niet alleen in Efeze Colossense, maar dat vind je ook in 1 Korinthe 2, in 2 Korinthe, met name hoofdstuk 3 en 4 eigenlijk, en zelfs in het bijzonder in Romeinen 16, de laatste verse. En over Thessalonicenzen praat ik nog even niet, want het is iets te ingewikkeld en buiten het verband van deze schriftplaatsen, maar daar vind je het net zo goed. Dus hij zegt niet welke in andere eeuwen de kinderen mensen niet is bekendgemaakt, maar hij zegt het is niet bekendgemaakt zoals zij nu is geopenbaard. Namelijk de bedekking is ervan weggenomen. En bovendien zegt hij, het is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En apostelen en profeten staat in het meervoud, zodat je niet al te strak zou moeten vasthouden aan het idee dat gemeentelijke waarheid slechts geopenbaard is aan de apostel Paulus. Dat kan ook niet, want als hier daarna staat in de volgende verse wat dat eigenlijk inhoudt, die verborgenheid zo'n beetje, dan staat er dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, samen met de Joden uiteraard, en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten Het is een pleonasme als je het mij vraagt. Mededeelgenoten zijn er beloften. Dat wil zeggen, ze hebben ook, de heidenen hebben deel gekregen ook aan dezelfde beloften waaraan de Joden, of Israël in het algemeen, waaraan de Joden oorspronkelijk al deel hadden. Maar die gedachte dat de heidenen ook deel hebben aan de beloften die aan Israël gedaan zijn, die gedachte die werd voordat het aan Paulus geopenbaard werd, al aan Petrus geopenbaard. U weet wel, toen die man die uitsmijter zag in dat visioen, dat weet u toch, wat was het ook weer. Maar in ieder geval, met ham, weet u wel, met varkensvlees. Dat visioen met dat laken, weet u wel, dat uit de hemel nederdaalde enzovoorts. Waarna hij moest leren dat die onreine dingen in werkelijkheid helemaal niet onrein waren. En vervolgens had dat als doel om hem te leren dat hij vervolgens naar Cornelius moest, de heiden, om hem het evangelie te prediken. Dat verhaal wordt wel 3 keer verteld in handen. 3 of 4 keer wil ik afwezen. Ik geloof bij elkaar 4 keer. Ten laatste in Handelingen 15 nog een keer wordt het aangehaald. Waarbij de apostel tot zijn eigen verbazing vaststelt dat inderdaad de zaligheid ook naar de heidenen ging. En als dat de inhoud is van de verborgenheden enzovoorts, zoals Paulus hier noemt en zoals het hier ook letterlijk staat, dan is die gedachte niet alleen geopenbaard aan Paulus, maar eerder zelfs al aan Petrus. Alleen moet ik meteen eraan toevoegen dat dat niet de enige inhoud is van die verborgene dingen. Dus het blijft toch Paulus aan wie die dingen uiteindelijk ten volle bekendgemaakt zijn. Nou goed. Een ander ding wat ik er ook meteen aan toe wil voegen, is dat het een misverstand is te denken dat de apostel Paulus pas later in zijn bediening deze dingen geleerd heeft. Want wie de geschiedenis van Paulus volgt, voor zover die in Handelingen beschreven staat, en voor zover wij die ook toegelicht vinden in de diverse brieven, want dat gebeurt ook. We vinden heel wat stukjes geschiedenis van Paulus in de brieven van Paulus. Voor zover wij dat onderzoeken, zal blijken dat de apostel Paulus zijn visioenen en dus zijn openbaring van Jezus Christus, wat zo noemt hij het, ontvangen heeft, zo noemt hij dat in Galaten 1, dat hij dat ontvangen heeft voordat hij zijn officiële bediening begon, ruim daarvoor zelfs, want het verhaal is dat hij zijn verblijf in Damascus, waar hij tot bekering kwam immers, dat hij zijn verblijf in Damascus heeft onderbroken en is gegaan naar de woestijn in Arabië, alwaar de Heer deze dingen aan hem geopenbaard heeft. Hij schrijft dat in ieder geval in Galaten 1 en daarna bevestigt hij dat bovendien in 2 Korinthe 12, dat lijkt me duidelijk genoeg. En nadat dat gebeurd was, keerde hij terug naar Damascus en vanuit Damascus is hij weliswaar even naar Jeruzalem gegaan, maar vanuit Jeruzalem is hij teruggekeerd, helemaal naar huis, naar zijn moeder zeg ik altijd, naar Tarsen. En pas jaren later werd hij daar opgehaald door ene Jozef, bijgenaamd Barnabas, die hem meenam op zijn zendingsreis. En dat was Paulus dus tweede man, onder Barnabas, maar dat was later. Maar voordat hij zijn zendingsreizen begon, wist hij dus deze dingen. Dat zegt de schrift uitdrukkelijk, dus we hebben niet het recht om te zeggen van hij wist het niet, hij heeft het pas later geleerd. Het blijkt trouwens ook in de geschiedenis van Handelingen, want bij meerdere gelegenheden maakt hij melding van dat hij de volle raad Gods verkondigd heeft. Dat zo is, wel, dat wil ik u graag laten zien, want heel het punt is namelijk dat je wel kunt zeggen, kunt suggereren op grond van deze uitspraken hier in Efeze 3, dat dus gemeentelijke waarheid in het Oude Testament, of niet gebaseerd is op het Oude Testament, en dat dat helemaal losstaat van het Oude Testament en losstaat van Israël. Nou, als het niet zo tragisch was, moest ik er eigenlijk om lachen, eerlijk gezegd. En niet om te spotten ermee of zo, maar gewoon omdat als je gewoon Efeze leest en je hebt wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen, dan struikel je erover hoe dikwijls de apostel zijn uitspraken, zijn leerstellingen ontleent aan het Oude Testament. Dikwijls zegt hij het erbij in dezezelfde Efezebrief en in veel gevallen zegt hij het er niet eens bij, maar het is voor ons bijzonder eenvoudig herkenbaar. In vele gevallen dus. Uitdrukkelijke vermelding van dat vervuld wordt wat de profeten gesproken hebben. Want het komt allemaal in Efeze voor. En in de meeste gevallen niet. Maar het zal blijken dat de zegeningen die hij hier noemt, de zegeningen van de gemeente, dat zegeningen waren die oorspronkelijk aan Israël beloofd waren en die kennelijk terecht zijn gekomen bij de gemeente. Waarna wij dus op een of andere wijze aan de ene kant het oneens zijn met de traditionele verbondstheologie die zegt de kerk is in de plaatsen komen van Israël en daarmee uit. Want Israël heeft nou eenmaal wel degelijk een toekomst. Straks na de opname van de gemeente. Aan de andere kant zijn wij het zeker oneens met ultradispensationalisten die zeggen, we hebben als gemeente eigenlijk maar 3 brieven. Want de rest wist, toen wist Paulus het nog niet. En bovendien zijn we het oneens dan met hun gedachte dat die gemeentelijke waarheid niks met Israël of niks met het Oude Testament van doen zou hebben. Integendeel, het is juist op het Oude Testament gebaseerd. En verder, het traditionele dispensationalisme, daar moet ik een opmerking bij maken. Het is natuurlijk begrijpelijk dat men aan de ene kant zich stelt tegenover de verbondstheologie en zegt, de gemeente is niet in de plaats van Israël gekomen, de gemeente is heel wat anders dan Israël. En dat valt ook goed te bewijzen dat dat zo is, dat de gemeente wat anders is dan Israël. Het neemt echter niet weg dat op meerdere wijzen, meerdere manieren, diezelfde gemeente wel degelijk geacht wordt Israël te zijn, maar op een andere manier. Maar dat zijn allemaal dingen die kan ik natuurlijk niet in 2 zinnen uitleggen. Dat heeft ook geen enkele zin. Want dan stel ik mijn theorieën, want zo komt het dan over, stel ik mijn theorieën tegenover die van anderen. En daar schieten we dus helemaal niks mee op. Hè? Dus ik stel voor dat we gewoon de draad opnemen in Efeze 1. En ik doe net of je de brief kent, hè. Want dan hoef ik dat niet uit te leggen. Ik laat alleen zien dat wat de man naar voren brengt in de brief inderdaad gewoon uit het Oude Testament komt. Soms letterlijk en soms vrij aangehaald. Maar we krijgen in ieder geval eerst Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Elke zegening, lijkt me duidelijk genoeg, als de zegeningen aan Israël beloofd zijn. Wel, wij, aan ons is gegeven elke geestelijke zegening. Maar let op het woord geestelijk, want het gaat niet om zichtbaar, maar onzienlijk, dat is het verschil. En wat het unieke is van Efeze, Filippenzen, Colossense, is niet dat wij als gelovigen uit geloof zijn gerechtvaardigd en daardoor deel zijn geworden van de gemeente, het lichaam van Christus, want dat is niet uniek in die brieven, dat staat ongeveer in alle brieven, enzovoort. Ook in ongeveer alle brieven staat dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond. Ook in de Efezebrief staat dat, zeg ik nu vooruitlopend. Maar waar het om gaat is dat het unieke van Efeze, Filippenzen, Colossense is dat daar staat dat die gemeente, dat lichaam van Christus, die gemeente uit onze bedeling, een hemelse positie heeft ontvangen en niet een aardse. En dat is het verschil met Israël. Als ik het kort moet zeggen, komt het er gewoon op neer dat alle zegeningen die aan Israël gegeven zijn op een of andere wijze terecht zijn gekomen bij de gemeente, maar niet op het aardse niveau, maar op een hoger niveau, namelijk op het hemelse niveau. Nou, dat is ook makkelijk genoeg uit te leggen aan de hand van allerlei schriftgedeelten. Maar ik doe dat nou niet, ik blijf nu gewoon bij Efeze. Strak, hè? Dus het begrip in de hemel is hier bijzonder. Dat woord in Christus alweer niet, want dat gelovigen in Christus zijn, dat komt gewoon uit de Romeinenbrief. De eerste brief van het Nieuwe Testament, niet de oudste, maar wel de eerste. Want daar staat gewoon dat we één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn er opstanding. Dat we met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dus dat we aan hem deel hebben. En daar staat er ook uitgebreid vervolgens in Romeinen 5, staat het ook uitgebreid dat we deel hebben aan die nieuwe mensheid waarvan Christus inderdaad het hoofd is. Deel hebben aan zijn rechtvaardigheid, aan zijn geloof en dus ook aan zijn roeping, aan zijn zoonstelling. Maar dat staat weer in Romeinen 8 enzovoorts. Maar het staat in Efeze ook allemaal. Dus ik blijf weer bij Efeze. We zijn dus gezegend in Christus. En dan vers 4, want vanaf vers 4 worden die zegeningen opgesomd, samenvattend. Als je zegt welke zijn die zegeningen dan, dan kun je ze onderbrengen in hoofdgroepen. En die worden hier ook inderdaad genoemd. De eerste daarvan is die van vers 4. Gelijk hij ons, gelijk betekent immers zoals, maar dat is hetzelfde als een dubbele punt. En dat is het ook eigenlijk. Het is eigenlijk de dubbele punt aan het eind van vers 3. Want het wil zeggen, we zullen die geestelijke zegeningen even opsommen. En dat is ook wat gebeurt. Zoals daar zijn. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Hij, God heeft ons uitverkoren in Christus. Begrijp je me goed? Even een algemene toelichting. Wij zijn niet uitverkoren om wie wij zijn, of op grond van wat wij zijn, of op persoonlijke titel. Wij zijn uitverkoren omdat wij in hem zijn. God heeft namelijk Christus uitverkoren. En wij zijn in Christus, staat hier ook achter. En op grond van de uitverkiezing van Christus zijn wij dus uitverkoren, want wij zijn in Christus. We hebben aan hem deel. Waarmee ik al de belangrijkste zaak genoemd heb, want dat Christus is uitverkoren, dat is een oud-testamentische waarheid. De Messias, uiteraard, de verkorene. Vele schriftplaatsen die dat zeggen, met name in Jesaja en in de psalmen. Ik heb ze niet op een rijtje voor u, dat hoeft ook niet, want het is zo algemeen bekend, hoef ik nauwelijks te noemen. Maar alleen al die uitdrukking, hij heeft ons uitverkoren in hem, is al gebaseerd op het Oude Testament. Maar daar ga ik niet eens op in. Waar ik op inga is, hij heeft ons uitverkoren, gewoon in het algemeen uitverkoren. Dat wil zeggen, wij zijn een gemeente, een verzameling van gelovigen. We hebben deel aan hetzelfde lichaam. Dat is dus in de praktijk een soort van volk. Het is maar van welke kant je dat bekijkt. Dus zijn wij een soort volk van uitverkorenen. Maar in ieder geval, we zijn uitverkorenen. Maar welk volk was er uitverkoren? Daar gaat hij weer. Begin meteen. Israël was uitverkoren. Het uitverkoren volk, dat kan niet missen. En als hier dus staat, hij heeft ons uitverkoren, dan betekent het gewoon dat die verkiezing van Israël op een of andere wijze ook wordt toegepast op de gemeente. En dan zeg je natuurlijk, ja, maar dat mag je zomaar niet doen. Je mag dan niet zomaar wat over Israël spreekt toepassen op de gemeente. Dat is juist wat dispensationalisten altijd inbrengen tegen de aanhangers van de verbondstheologie. Het staat over Israël, dus je mag het niet toepassen op de gemeente. Maar als God ons nou zegt dat het wel moet, en even in de vragende vorm, zou het dat geweest zijn wat God aan Paulus geopenbaard heeft? Ik geloof van wel, ik geloof dat dat heel de essentie is van wat aan Paulus geopenbaard is. Want wat heeft God dan aan Paulus geopenbaard? Het eigenaardige is namelijk dat hij slechts bij hoge uitzondering, één of twee keer, zegt, ik heb van God ontvangen hetgeen ik ook u heb wederover gegeven heb. Maar dan heeft hij het over brood en beker, het avondmaal, en daar hebben we het nou even niet over. We hebben het over meer leerstellige zaken uiteraard. Wat dan heeft hij van God zelf ontvangen? Nee, hij zegt in Galaten bijvoorbeeld, en hier in Efeze 3 dus ook, dat God zich aan hem bekendgemaakt heeft, dat hij door openbaring die dingen geleerd heeft. Maar hij zegt niet wat dat dan precies allemaal is, want het eigenaardig is, en daar hebben wij het nu over, als de apostel zijn leringen, dat wat hij predikt, uiteenzet, doet hij dat niet op het gezag van zijn openbaring, op gezag van wat God hem gezegd heeft, maar hij doet het simpelweg op gezag van de schrift, op gezag van het Oude Testament. En daar kun je wel over discussiëren en daar kun je wel zeggen, ja, dat geloof ik niet. Ja. Het blijkt gewoon, dat is precies wat hier gebeurt. Er zijn zelfs drie dingen in één klap die hier naar voren gebracht worden. En dan hebben we meteen de hele basis van de roeping van de gemeente. Punt 1 namelijk, praten we dan over uitverkiezing in dit verband. God heeft Christus uitverkoren. Het lam dat gekend is voor de grondlegging der wereld enzovoorts. De knecht des Heren die uitverkoren was volgens Jesaja, ik noem maar even een dwarsstraat. En daar begint het mee. Vervolgens is het zo dat de uitverkiezing van Israël eigenlijk ook gewoon vast ligt in dat het volk is van die Messias, van Christus. En omdat God Christus heeft uitverkoren en omdat Israël zijn volk is, deelt dat volk in die uitverkiezing, maar dan alleen op voorwaarde van geloof uiteraard. Maar diezelfde waarheid is in veel sterkere mate en veel hoger van toepassing op de gemeente, die immers bestaat uit eerstelingen die tot geloof gekomen zijn. De gemeente bestaat uit de eersten, daarom begint het inderdaad bij de opstanding van Christus, het kan nooit later zijn. We zijn eersten, anders zijn we geen gemeente van eersten. We zijn eersten en als eerstelingen hebben wij deel gekregen inderdaad aan de zegeningen van Christus. Niet zozeer omdat we zijn volk zijn, hoewel het zo gezegd wordt soms, maar omdat we zijn lichaam zijn. En zoals Israël deel zou hebben aan de uitverkiezing van Christus, zo heeft de gemeente deel aan de uitverkiezing van Christus, is de simpele gedachte. Maar hoe je dat ook keert of wendt, ook als je het vereenvoudigt, dan moet duidelijk zijn, Israël was het uitverkoren volk. En waar ook ultradispensationalisten geloven in de bekering van het herstel van Israël in de toekomst, geloven zij dus ook dat Israël het uitverkoren volk is. En als de gemeente dan ook al een uitverkoren volk is, dan is langzamerhand de vraag wie dan niet. Ik bedoel, is dat dan, dat betekent het of niks. Zowel iedereen wordt uitverkoren. Maar dat kan het, dat, zo is het natuurlijk niet. Of de waarheid is inderdaad dat wat gezegd werd over Israël oorspronkelijk wordt wel degelijk toegepast op de gemeente. Maar niet op aarde, zoals het voorgaande vers al zei, maar in de hemel. Wij zijn zijn volk in de hemel. En het wordt later in dit hoofdstuk, en het bijzonder zelfs in het volgende hoofdstuk, ook uitgebreid bevestigd. Bovendien, als wij de roeping van de gemeente, positie van de gemeente kennen, en ultradispensationalisten kennen die gewoonlijk, dan zouden wij ook de gemeente herkennen wanneer gesproken wordt over de verkiezing, de uitverkiezing van Israël. Dus blader ik naar Exodus 19... Exodus 19. Vers 5. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, geloven in mijn woord, weet u wel. Dat is toch wat wij doen, zijn stem horen. Luisteren, acht geven op zijn woord. Nu dan, zaligheid is sowieso uit het gehoor. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Er staat alleen niet bij welk verbond het is. Maar als u het mij vraagt, dat met Abraham, Isaac en Jacob. Ja, u denkt, het is de wet, want die komt hier. Nou goed, dan slaan we dat over, dan kunnen we het niet eens worden. Hè? Maar dan staat er in ieder geval, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. En wat is de gemeente dan anders dan een volk? Dat het eigendom des Heren is, een volk dat verzameld is uit alle volken. Zo is dat toch? Je kunt het meteen herkennen. Of moeten we eerst de Handelingen 15 lezen, waar Jacobus notabene, de broeder des Heren, zei. Zo is het ook, zei hij, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Hebben dezelfde volgorde. Eerst naar de heidenen een volk verzamelen voor zijn naam. En wat ultradispensationalisten dan moeten, is die uitspraak uit Handelingen 15 wegredeneren. En zeggen dat het over de eerste christengemeente gaat. Want daar werd ook inderdaad over gesproken. Maar dat zou dan weer een andere gemeente zijn dan de gemeente in onze dagen. En door de bomen zie je op de duur het bos ook niet meer. Hè? Men moet het dan wegredeneren. Maar daar staat het gewoon. Wel nu, wat van Israël gezegd was. Namelijk, gij zult mijn eigendom zijn uit alle volken. Dat wordt op de gemeente toegepast in het Nieuwe Testament. Hetzelfde geldt trouwens ook voor vers 6. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Punt 1, zijn wij een heilig volk? Ja. Zijn wij een priesterlijk volk? Nee, zegt men dan, want dat is van Israël gezegd. Ja, dat ontken ik niet. Dat het dan van Israël gezegd wordt. Maar de vraag is niet of het van Israël gezegd wordt. De vraag is of het van de gemeente ook gezegd wordt. En het antwoord is ja. Want wij zijn priesters. Wij zijn namelijk een volk van eerstelingen. En de eerstgeborene ontvangt normaal gesproken het priesterschap. Bovendien, wat houdt dat in? Priesterlijk. Een volk van priesters. Wat houdt dat in? Er houdt erin dat dat volk er is speciaal voor de Heer om hem te dienen. Nou, als er al een volk is wat daartoe geroepen is, is het juist en vooral de gemeente. En als Petrus zegt, dit vers aanhaalt, want Petrus haalt dit aan in 1 Petrus 2 vers 9, dan zegt hij, een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dan zeg ik, zie je wel, dat bedoel ik. En dan zegt de ultradispensationalist, ja maar dat is Petrus en die kende geen gemeentelijke waarheid, want het wist alleen Paulus. Dus Petrus heeft het over een ander volk. Die heeft het over de Joden. En die noemt hen een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zodat nu, en dan komt mijn commentaar, de vraag is, wat betekent dat priesterdom? Dat betekent, zegt Petrus, 1 Petrus 2 vers 9 en wat er verder volgt, betekent dat het als volk van priesters de deugden, de goede hoedanigheden van God zou verkondigen. De deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Nou, en wat doet de gemeente? Waartoe is de gemeente geroepen? Efeze. Want Efeze is het enige waar men echt respect voor heeft. Efeze. Wij zijn geroepen om te verkondigen, Efeze 2, om te betonen, opdat hij zou betonen door de gemeente, de uitnemende rijkdom zijner genade. Noem eens een deugd van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Want men zal toch niet ontkennen dat wij als gemeente, ook als Paulinische gemeente, getrokken zijn uit de duisternis tot zijn licht. Staat trouwens nog in Efeze 5, dus daar kom ik nog op. Noem eens een deugd van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Nou, God is een genade God. En dat is een deugd, uiteraard. Daar gaat het om, hè. En dat is één punt. Het andere punt is dat van Efeze 3, vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. Want dit is Paulus, dus die praat over de hemel. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. De veelkleurige, want dat staat er eigenlijk, de veelkleurige wijsheid Gods. En wat zei Petrus? Gij zijt de koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat klopt precies. Alleen Petrus zei er niet bij, aan de overheden en de machten in de hemel moeten verkondigd worden. Want inderdaad, dat was zijn afdeling niet om daarover te praten. Zodat de woorden die Petrus aan had weliswaar op de gemeente van onze dagen van toepassing zijn, maar net zo goed van toepassing zijn op een bekeerd Israël in een volgende bedeling. Dat is waar, het is op beide. Zie, maar het is niet een andere waarheid. Het bevestigt juist dat wat van Israël gezegd wordt, wel degelijk zo zonder meer van toepassing is op de gemeente als Israël volkers van koningen en priesters. Wij zullen met Christus heersen. Niet op aarde, wel over de aarde, maar niet op aarde, maar in de hemel, dat wil zeggen vanuit de hemel. En dat is het verschil. Natuurlijk is het verschillend. Maar de overeenkomst is dezelfde positie, die van koningen en van priesters. En dat herken je zo zonder meer in Exodus 19. Er hoeft geen enkel probleem te zijn. En daarna blader ik door naar Deuteronomium. Want het begrip uitverkiezing stond hier niet bij. Maar in Deuteronomium wordt hierop verder ingegaan. Deuteronomium 7, vers 6, waar gezegd wordt tot Israël. Natuurlijk wordt het gezegd tot Israël. Er wordt gezegd, Deuteronomium 7, vers 6, want gij zijt een heilig volk. Nou, wat zegt Efeze 1, vers 1, aan de heiligen die te Efeze zijn. Of waar dan ook maar zijn, de heiligen. Zijn wij een heilig volk of niet? Nou, dat bedoel ik maar, het Oude Testament is. Gij zijt een heilig volk voor de Heere, den Heere, niet des Heeren, maar den Heere, een heilig volk voor de Heere uw God. En wat zei Jacobus in Handelingen 15? God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. Vergis u niet, als u een statenvertaling hebt waardoor staat, is het fout, hè? Dat zeg ik elke keer, dat is een drukfout gewoon. Voor zijn naam. Precies hetzelfde wat Jacobus zegt dus in Handelingen 15, vinden we hier in Deuteronomium 7 vers 6. Gij zijt een heilig volk voor de Heere, uw God. U heeft de Heere, uw God, verkoren. En dan lees ik gewoon Efeze 1 vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden heilig, zijn wij heilig en uitverkoren volk of niet? Volgens Efeze 1 vers 4, ja. En volgens Deuteronomium 7 vers 6 is dat van toepassing op Israël. En de criticus zou dan, als wij het zo zouden doen, waarschijnlijk zeggen, ja, maar je kunt niet meer zo uitspraken uit Deuteronomium 7 vers 6 die over Israël gaan toepassen op de gemeente. Nee, wij niet, maar als Paulus dat nou doet, in zijn laatste brieven en met zijn laatste woorden dus. Wist Paulus toen dan in Efeze, of in die, toen hij de Efezebrief schreef, dan misschien nog de verborgenheden niet? Dat kan toch niet? Dus wat Paulus geleerd heeft door openbaring is dat deze uitspraken over Israël in onze dagen worden toegepast op een ander volk gods, een hoger volk gods, een volk met een hemelse roeping en bestemming, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Wat wij dan gewoonlijk noemen de Paulinische gemeente. Dat is het hele verhaal. Nou ja, en als dat geldt voor de uitspraken van Paulus in Efeze, zou ik niet weten waarom hetzelfde niet geldt voor de uitspraken van Petrus in Handelingen 2. Want die citeert ook gewoon uit het Oude Testament en past het toe. En hij zegt ook, want u komt de belofte toe en alle die daar verre zijn. En Efeze zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Die heidenen waart enzovoorts, dat gij in die tijd waart vreemd van het burgerschap Israëls, maar nu zijt gij nabijgebracht enzovoorts. Kortom, hij zegt precies hetzelfde hoor. En op basis van precies dezelfde schriftplaatsen. Alleen Petrus vermeldt niet de hemelse bestemming van de gemeente. En daar zit het verschil. Goed. Want Israël zal dat heilig volk zijn voor de Heer hun God. Israël is dat uitverkoren volk en dat zal bekrachtigd en gerealiseerd worden straks in de toekomst na de opname van de gemeente in een volgende bedeling wanneer Israël tot bekering komt. Dat is waar. Maar voor die tijd wordt het toegepast op dat volk van eerstelingen uit onze dagen. En dat is maar waar het om gaat. Zodat de brieven van Petrus enzovoorts wel degelijk van Petrus, Jacobus, Johannes, die brieven zijn wel degelijk toe te passen met groot gemak in een volgende bedeling. Dat is ook zo. Maar dat neemt niet weg dat als je bewijst dat ze in een volgende bedeling van toepassing zijn, dan heb je niet bewezen dat ze in onze bedeling niet van toepassing zijn. Nee, dit is logica. Misschien begrijpelijk voor degene die gewend zijn met computers om te gaan. Hè? Het een sluit het ander niet uit. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dat is maar waar het om gaat. Hè? Nou goed. Want gij, Deuteronomium 7 vers 6. Gij zijt een heilig volk voor de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren. In Christus van voor de nederwerping de wereld. Zei Paulus erbij wanneer hij het toepast op de gemeente. Dat gij hem... Voor hem namelijk, dat gij voor hem tot volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken. Je zou het meteen doorlezen in Handelingen 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, enzovoorts. Van Jacobus, weet u wel. Nou goed, de Heer heeft geen lust tot u gehad, nog u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Er wordt van de gemeente ook gezegd, het minste van alle volken, het veracht het onedele, enzovoort. Maar ja, dat staat niet in Efeze, maar in 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 1, en ik laat het dus maar weer buiten beschouwing. Maar ik blader door naar Deuteronomium 14. Vers 1. Gij lieden zijt kinderen des Heren uw Gods. Zijn wij kinderen Gods of niet? Zou wel denken, hè? Nou goed, gij zult uzelf niet snijden, nog kaalheid maken tussen uw ogen over een dode. Want gij zijt een heilig volk voor de Heren uw God. En u heeft de Heren verkoren om hem tot volk des eigendoms te zijn uit al de volken die op de aardbodem zijn. Het is gewoon de herhaling van de uitspraak uit Deuteronomium 7. En daar gaat het maar om, hè? Zelfde waarheid, hier toegepast op Israël en via de bediening van de apostel Paulus, inderdaad toegepast op de gemeente in onze dag. Hetzelfde vindt u nog een keer in Deuteronomium 26 vers 18. Dat kan toch niet compleet zijn, dus het staat er zo vaak namelijk. En de Heer heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot een volk des eigendoms zult zijn, gelijk als hij u gesproken heeft, en dat gij al zijn geboden zult houden. En Johannes zegt er later over dat het daar ook om gaat. Het houden van zijn geboden. Zijn geboden liefhebben, zijn woord liefhebben. Nee, niet de 10 geboden, kom. U denkt toch niet dat de Nieuw Testamentische schrijver het Oude Testament staat te prediken? Nee, het onderwijs van het Nieuwe Verbond uiteraard, hè. Maar goed, dat is Johannes, dus daar ga ik nou verder niet op in. We proberen maar bij Efeze te blijven, hè. Maar goed, ik blader maar weer verder naar 1 Kronieken 16. Gij zaad van Israël, zijn dienaar. Zijn wij dienaren Gods? Volgens Efeze, Filippenzen, Colossenzen, jazeker, en met name volgens Filippenzen, uitgebreid zelfs. Gij zijt zaad van Israël, zijn dienaar, gij kinderen van Jacob, maar wij zijn geen kinderen van Jacob, voor zover wij weten, kunt u in ieder geval niet bewijzen. Maar we zijn wel erfgenamen, maar op grond van geloven, niet op grond van afstamming uiteraard. Hè. Maar gij kinderen van Jacob zijn uitverkorenen, hij is de Heer onze God, maar hij is ook de Heer onze God, de God van de gemeente namelijk, want het is dezelfde God. En het is hetzelfde verhaal van de uitspraken over Israël die toegepast worden op de gemeente. Gedenk, vers 15 is ook een aardige. Gedenk tot in der eeuwigheid zijns verbonds, des woords dat hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht. Maar het heeft wel degelijk een verbond tot in eeuwigheid, wat men zou gedenken. En nou hoeven we niet eens te vragen, welk verbond is dat? Want hier staat het bij, namelijk vers 16, het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac en die aan Jacob, tot een eeuwig verbond in vers 17. En dat eeuwige verbond is uiteraard niet de wet, want dat zou verdwijnen, zou er niet gedaan worden. Dus wordt hier gesproken over het nieuwe verbond. Kan trouwens niet missen. Dat was in Exodus 19 ook het geval. Alleen zeggen we dan, ja, maar hoe kan dat nou, want in hoofdstuk 20 komt de wet. Dan zeg ik, nee, daar gaat het nou juist om. Voordat de wet komt, zegt de Heer tot Israël, jullie moeten mijn verbond bewaren, dan zul je mij ten eigendom zijn. Dat kon de wet niet zijn, want die werd pas in het volgende hoofdstuk gegeven. Zo kun je het ook zeggen. Ik weet wel dat het niet een sterk argument is. Maar het is het hele verhaal. Voordat het oude, het verbond der wet komt, wijst de Heer eerst nog op het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Want daaruit zou men zalig en gerechtvaardigd worden. Daaruit zou namelijk het nieuwe verbond tot stand komen. En dat het zo is, baseer ik niet op de uitspraken in Exodus uiteraard, maar gewoon op de concrete uitspraken daaromtrent in Galaat 3. Nou. En alleen hier in 1 Kronieken 16 wordt vervolgens gesproken over het eeuwig verbond, zeggende, vers 18, ik zal u het land Kanaan geven, maar in ons geval, toegepast op de gemeente, is het niet Kanaan, maar het hemelse Kanaan. Dat wil zeggen, een beter vaderland, met de woorden uit Hebreeën 11 overigens. Of gewoon de hemel, want zo heet het in Efeze. Het hemelse. Verderop in Efeze 1 en daarna uiteraard in Efeze 2. Nou ja, ik hoef zo verder eigenlijk helemaal niet door te gaan, want er zijn vele schriftplaatsen daarna in de psalmen en in het bijzonder in Jesaja, die twee die zitten dicht tegen elkaar aan altijd, in de psalmen en in Jesaja, waar uitgebreid gesproken wordt over Jacob die verkoren is, Israël wat verkoren is, niettemin, Efeze zegt, de gemeente is uitverkoren. Daaraan ontlenen sommigen dus de redenering dat de gemeente dan kennelijk in de plaats van Israël gekomen is, zodat die redenering wel degelijk een bijbelse grond heeft. De formulering is wat ongelukkig. En de consequenties die men eraan verbindt, die zijn helemaal ongelukkig. Consequentie namelijk dat dan dus Israël geen toekomst meer heeft en dat aan Israël de beloften niet meer vervuld zullen worden. Dat is het misverstand. Maar dat de profetieën en de beloften in het algemeen over Israël worden toegepast op de gemeente, is een volstrekt, maar een volstrekt bijbelse zaak die inderdaad ook heel gemakkelijk teruggevonden wordt in Efeze. Ik moet er geen ding van zeggen van die uitverkiezing. Namelijk, we kennen de uitspraak uit Matteüs 22 vers 14. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Dat is een veel misbruikte tekst. En ik geef dus maar even door wat de betekenis is. Velen zijn geroepen betekent uiteraard het hele volk is geroepen. En weinigen uitverkoren. Maar waarom zijn er dan maar weinigen uitverkoren? Want het hele volk was toch uitverkoren? Dan is de gedachte dat weliswaar het volk als zodanig was uitverkoren. Dat volk als geheel zal ook inderdaad zalig worden. Dat staat er ook in, nou ja, in Jesaja natuurlijk ook. Maar daarna in ieder geval in Romeinen 11. Als dan zal geheel Israël zalig worden. Alleen het hele punt is, dat zijn er niet veel, dat zijn er maar weinig. Om de eenvoudige reden dat ter gelegenheid van het openbaar worden van het koninkrijk van Christus de ongelovigen uit Israël gedood zullen worden, uit de volkeren trouwens ook, zodat slechts het overblijfsel, met de woorden uit Jesaja dan maar, zodat slechts, en uit Romeinen 9, zodat slechts het overblijfsel zal behouden worden. Dat is heel het volk. Het blijft dus zo dat heel het volk geroepen is en heel het volk uitverkoren. Heel het volk zal zalig worden. Maar de vraag is maar hoeveel er van over is. Want er waren er oorspronkelijk velen, die zijn allemaal geroepen. Maar uiteindelijk blijken er maar weinig uitverkoren te zijn, omdat er maar weinig tot geloof komen. Want ook de verkiezing van Israël is gebaseerd op geloof. Nou, de verkiezing van Israël is gebaseerd op de verkiezing van Abraham. En de verkiezing van Abraham was ook gebaseerd op geloof. Op het geloof van Abraham namelijk. Maar dat staat weer op een andere plaats. Nou, meer hoef ik daar niet van te zeggen, denk ik. We komen automatisch bij het volgende punt. Dat van vers 5 namelijk uit Efeze 1. Daar staat, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling, tot zoonstelling eigenlijk. Tot aanstelling als zonen. Die uitdrukking aanneming tot kinderen kan ik langzamerhand niet meer aan mijn keel krijgen. Want dat is zo'n slappe aftreksel van wat de echte term is. Het is maar één woord. En de beste vertaling is nog altijd die van zoonstelling. Één woord namelijk. Net als in het Grieks. Zoonstelling. Het aanstellen tot zoon. Het eerste wat ik ervan zeggen wil is dat het daarbij erom gaat dat degene die kinderen waren bij gelegenheid tot zoon worden aangesteld. Tot volwassen erfgenaam namelijk, dat is het idee. Men ontvangt dan de erfenis. Dat is de zoonstelling. En er komt nog wat anders bij. Aangezien het in dat verband gewoonlijk gaat om koningschap of iets dergelijks. Is het ook zo dat het niet gaat om de aanstelling tot zoon in het algemeen, maar de aanstelling tot eerstgeborene in het bijzonder. Het gaat om de aanstelling van de eerstgeborene. Dat blijkt ook heel duidelijk uit het schriftgedeelte van Romeinen 8, waar aan de ene kant van Christus gezegd wordt dat hij de eerstgeboren zoon is en dus het koninkrijk erft. En aan de andere kant wordt ook gezegd dat wij eerstelingen zijn. Dat kan niet missen, dat zijn we ook. En een gemeente van de eerstelingen dus, maar zo staat het er niet. Het staat, wij hebben de eerstelingen des geestes. En ook wij wachten op grond daarvan op onze aanstelling tot zonen. Want de gedachte is dat Christus de eerstgeborene zou zijn, te midden van vele broederen. Hij deelt namelijk dat eerstgeboorterecht met de gemeente. Wij zijn immers gezegend met elke geestelijke, dit is echt Efeze, het andere was Romeinen, maar nu weer Efeze. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Wel, als Christus tot eerst geboren is aangesteld en wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus, dan worden ook wij tot eerst geboren aangesteld. Of althans wordt de gemeente tot eerst geboren aangesteld. Bovendien, als het hoofd tot eerstgeborene wordt aangesteld, dan zal dat ook gelden voor het lichaam, mag ik aannemen. Ik bedoel, je moet wel goede argumenten hebben om dat weg te redeneren. Het gaat om dat eerstgeboorterecht namelijk. Dus, die ons tevoren bestemd heeft tot zoonstelling. Want de gedachte is die van Romeinen 8. Wij zijn kinderen Gods. Die van 1 Johannes 3 trouwens ook. Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Maar wij zijn kinderen Gods en wij zullen tot zonen worden aangesteld. Het is een beetje wegvertaald hier en daar in Romeinen 8. Doordat men geen onderscheid gemaakt heeft tussen kinderen en zonen in de vertaling. Dat maakt het wat lastig. Maar het staat er heus echt goed. Namelijk, kinderen zijn wij. En de bedoeling is dat kinderen zonen worden. En de bedoeling van kinderen Gods uit onze bedeling is dat al die kinderen gemeenschappelijk, in ieder geval als gemeente, tot eerstgeborenen zullen worden aangesteld. En dat is wat hier staat. Die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. En dat eveneens weer dus door Jezus Christus en in zichzelf, dus inderdaad in Christus, waarbij dezelfde gedachte naar voren komt als in het voorgaande vers. Namelijk, God heeft Christus gesteld tot eerstgeborene, is inmiddels gebeurd. Maar nog verder terug, Christus was tevoren bestemd tot zoonstelling. Het was van tevoren de bedoeling dat hij tot zoon, erfgenaam, zou worden aangesteld en dus een koninkrijk zou ontvangen, of hoe het maar heten mag. Maar wij hebben door Jezus Christus en in zichzelf, in Jezus Christus, deel gekregen aan diezelfde zegening. En dus zijn ook wij tevoren verordineerd tot zoonstelling. En waar het nou om gaat, is dat deze uitspraak over aanstelling tot zonen gewoon ontleend is aan het Oude Testament. Want van Israël wordt gezegd dat het de Zoon van God is. Sterker nog, de eerstgeboren zoon, want daar gaat het om, hè. Ik blijf trouwens volhouden dat als het woord zoon gebruikt wordt en er wordt verder niet uitdrukkelijk iets toegelicht, dan is het automatisch eerstgeboren zoon, de zoon. Ik wil u dat besparen, maar je hebt in Kronieken bijvoorbeeld nogal wat geslachtsregisters van allemaal zonen die geboren werden uit de diverse stammen van Israël enzovoort. En heel dikwijls staat er dan, hij gewoon zonen, namelijk die Jantje, Pietje, Klaasje en weet je wel, meer namen weten ze gauw niet. En dan staat erbij Piet, een van die namen bedoel ik, nog opnieuw en dan zijn zoon. Maar er stond eigenlijk gewoon zonen, die en die en die en die. En dan die zijn zoon. En in het laatste geval betekent dat de eerstgeborene. Degene namelijk die althans het eerstgeboorterecht ontvangt. Te midden van de zonen. Zoals Izzy 7 dan wel 8 zonen had. Want daar ga ik nou niet om discussiëren. Hè? Dat 7 of 8 zonen, maar dat maakt nou niet uit. De laatste kreeg eerstgeboorterecht. De jongste. David. Zeg maar doet. Doet je. David, dat doet hetzelfde. David kreeg het eerstgeboorterecht. Dus David was de zoon van Izzy. En David ontving dus de zoonstelling. Daar komt het op neer. Nou goed. Maar Israël was eerstgeboren. Maar voordat ik dat dan laat zien, kan ik natuurlijk veel beter even vragen wat Petrus er eigenlijk van denkt. Voor de aardigheid, want dan hebben we die meteen ook, hè. Want dit is niet alleen uit het Oude Testament. Dit is namelijk ook wat Petrus precies hetzelfde zegt in Handelingen. In Handelingen 2 namelijk, op de Pinksterdag, de bekende Pinksterdag. Waar hij inderdaad spreekt tot gij Joodse mannen, vers 14. Gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont. Dan zeggen we dat zelf wel Joden zijn. Maar het hoeft niet, want het kan best dat er heiden in Jeruzalem wonen, maar vooruit. Waarna Petrus bovendien ook begint te citeren uit het Oude Testament, uit Joël. En hij zegt dat Joël daar op dat moment vervuld wordt, toegepast wordt, vervuld wordt of vervuld is, of wat er maar wezen mag. Daar is een heleboel van te zeggen, overigens. Maar dat doen we niet, ik hou het even rond bij wat Petrus doet. Die zegt, het is Oude Testament, wordt nu vervuld. En vervolgens heeft hij een toespraak gehouden die erop uitdraait dat hij zegt, in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, Israël dus, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft. Dat wil zeggen dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, tot eerstgeborene heeft aangesteld, want de Messias is per definitie de eerstgeborene. De Messias is namelijk de zoon van David, de zoon van Abraham en, Matthäus even zin. En dus de eerstgeborene, degene die het eerstgeboorterecht ontving. Maar goed, laat ik maar weer buiten beschouwing. Hè. Maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en tot Christus en dus tot eerstgeboren zoon gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat klopt ook, want op andere plaatsen staat ook dat bij zijn opstanding en hemelvaart hij tot zoon werd aangesteld. Maar daar hebben we het nog over. Maar goed, als die Joden in Jeruzalem dit hoorden, vers 37, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Waarbij ik tussen haakjes zeg, dat staat ook in Efeze 1, maar zover komen we vanavond helemaal niet natuurlijk. Maar het staat ook in Efeze 1, dat we de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar hier staat het ook, Petrus. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Die uit Joël namelijk, want daar had hij net over gesproken. Vervulling van oud-testamentische beloften, hier. En maar aan wie was die belofte dan gedaan? Dat men op grond van geloof en bekering de gave, namelijk de Heilige Geest, zal ontvangen. Aan wie was die belofte gedaan? Dan zeggen wij, nou ja, aan Israël. Want er staat in Joël 2. Dat is zo. En aan Israël, want er staat in Zacharia 12. En zo nog een paar plaatsen, maar daar hebben we het later nog over. Dat is waar. Maar wat zei Petrus? Die zei, vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Nou, is toch duidelijk? U en allen die daar verre zijn. Israël en allen die verre zijn. Maar diegenen die verre zijn, zijn heidenen. Oh nee, Efeze 3. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, komma. Daarom gedenk dat gij die eertijds verre waart. Voor wie was die belofte dus? Staat erachter. Niet voor Israël specifiek, daar wordt het niet toe begrensd. Staat er namelijk achter. Er staat, het is bestemd voor u en uw kinderen en alle die daar verre zijn, namelijk zoveel als de Heere onze God toe roepen zal. En wie wordt er geroepen? Iedereen. Alleen, men is pas uitverkoren, dat wil zeggen, men heeft er pas deel aan, als men gelooft. En dat is de strekking van deze toespraak. Bekeert u, en ieder van u wordt u gedoopt, men moet gekomen tot geloof in deze Christus, deze eerstgeborene die God uit de dood heeft opgewekt, dan zal men deel krijgen aan de Heilige Geest, de geest van de opgewekte. En wat hier niet bij staat, maar wat Paulus eraan toevoegt, is dat men dan deel krijgt aan zijn eerstgeboorterecht. Maar hier gaat het erom dat het rechtstreeks tot Israël gepredikt wordt, weliswaar, maar dat Petrus ook al zegt, u en allen die daar verre zijn. En dat is maar waar het om gaat, hè. En dan kun je zoeken in het Oude Testament wat je wilt, maar dit is Bijbels commentaar gewoon, op de Bijbel zelf. Niet alleen in Israël, maar het is voor iedereen bestemd, maar men ontvangt het op voorwaarde van geloof. Dat staat hier ook, bekeert u dan, en in ieder worden van u gedoopt, enzovoorts. Dan zal men de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat was in ieder geval beloofd, maar niet alleen Heilige Geest was beloofd, maar nog het een en ander meer. Dat geldt helemaal voor de belofte. Men krijgt er deel aan door geloof. Maar in Efeze wordt die gedachtegang gewoon toegepast op de gemeente, die ons tevoren geordineerd heeft tot aanstelling als zonen. Maar wij lezen, en dan ga ik dus echt naar het Oude Testament, wij lezen in Exodus 4, vers 22. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene. Dat is twee keer hetzelfde. De eerstgeborene is de zoon. Een zoon, als er niks bij staat, is sowieso de eerstgeborene. Maar hier staat het er zelfs bij. Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Maar wie zou de zoon zijn? Christus, Psalm 2. Ik toch heb mijn koning, zegt God, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan zegt de zoon zelf, de Heer heeft gesproken, heeft tot mij gesproken, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als dus Israël Gods zoon is, dan is dat zo omdat Israël deel krijgt of krijgen zou of krijgen zal aan de zegeningen van Christus. En ook Israël zal in Christus tot zoon worden aangesteld op grond van geloof in de toekomst, want hen komt de belofte toe, zei Petrus. Natuurlijk, dat is waar. Maar het is dezelfde waarheid die dan wordt toegepast op de gemeente. In ieder geval in Efeze, waar inderdaad de gemeente deel heeft aan het eerstgeboorterecht van Christus, maar hetzelfde staat ook in Romeinen 8. En nog een paar plaatsen trouwens, maar daar gaat het er verder niet over. Maar het was Israël. Dus de korte vergelijking is die van Exodus 4, vers 22. Mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Maar in Efeze 1, de zoon zal zijn inderdaad de gemeente. Dan moet ik er trouwens meteen op wijzen dat de uitspraak van gelijke strekking natuurlijk gewoon ronduit staat in Romeinen 9, hoor. Want Romeinen 8 spreekt over de gelovigen uit onze bedeling, want dat blijf ik gewoon volhouden. Spreekt over de gelovigen uit onze bedeling, die geroepen zijn tot zo'n stelling. Dat staat dan in ieder geval in vers 23. In vers 15 ook, maar in vers 23 ook. Staat dezelfde uitdrukking als uit Efeze 1. Vers 15 namelijk, gij hebt ontvangen de geest der aanstelling tot zonen. Nou, daar hebben we het toch over. Gelooft en gij zult de geest ontvangen, want u komt de belofte toe, enzovoorts. En daarna staat het ook in vers 23 van Romeinen 8. Einde van het vers. Wij zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Namelijk de verlossing van ons lichaam, want wij zijn in hopen zalig geworden. Het zal in de toekomst bekrachtigd worden. En vers 26 spreekt prompt over de geest die daarbij een rol speelt. Dat vers 15 trouwens ook. Dat is goed. Ik kan domweg niet missen, maar nadat dat besproken is, en kennelijk, als u het mij vraagt, hè, zonder de geringste twijfel, wordt toegepast op de gemeente, nadat dat gebeurd is, komen wij terecht in Romeinen 9, want dan is de vraag, Maar als deze zegeningen bij de gemeente terecht zijn gekomen, hoe zit het dan met Israël? Nou, zegt de apostel, ik moet zeggen dat het vers 2, dat het mij een grote droefheid is en dat met mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeders, die mijn maatschap zijn naar het vlees. Israël dus, maar dat staat er ook, vers 4, welke Israëlieten zijn, welker, van wie, van welke is, de aanstelling tot zonen, dezelfde uitdrukking. Van hun was het, maar in hoofdstuk 8 wordt het in ieder geval op anderen toegepast. En als het in hoofdstuk 9 vers 4 gaat over Israël, wie zijn dan die anderen uit Romeinen 8 op wie het wordt toegepast? Het antwoord is makkelijk genoeg. Gewoon dezelfde gemeente waar Paulus het over heeft in Efeze. Daar staat het ook. Maar hier staat in ieder geval expliciet door de apostel vermeld dat het bestemd was voor de Israëlieten. Maar inderdaad, het is terechtgekomen bij de gemeente. Ook volgens Romeinen, maar dus in elk geval volgens Efeze 1. En dat is waar we het over hebben. Dat overigens Israël inderdaad bestemd was tot zoonstelling, zal ik maar zeggen. Dat is niet alleen Exodus 4 vers 22, maar in het bijzonder ook, heel in het bijzonder, dat is een goede tekst in dit verband overigens, dus Jeremia 31 vers 9. Want Jeremia 31 spreekt over het nieuwe verbond. Dat kennelijk ook wordt toegepast op de gemeente. Maar dat even terzijde, want daar hebben we het nog niet over. Dat komt nog. Maar Jeremia 31 vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren, namelijk lijden. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. Dat zijn de waterbeken uit Jesaja, dat spreekt gewoon over de geest hoor. Ze zullen geest ontvangen. Stromen van levend water enzovoort. Maar goed, dat hebben we het een andere keer over. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader. En niet een vader, want dat bestaat niet. Het is zelfs geen goed Nederlands ook eigenlijk. En in het Hebreeuws bestaat het sowieso niet. Maar ik ben Israël tot vader. En dat is dus duidelijk, daar ging het ons om. Maar als het nog nader gespecificeerd moet worden, staat het er ook nog bij. En Efraïm is mijn eerstgeborene. En dat vind ik nou zo aardig dat dat erbij staat. Want ik daag nog steeds niet, ik doe het niet, ja ik doe het wel uitdagend, het is een uitdaging namelijk. Maar niet op, ik bedoel het niet op arrogante wijze, maar ik daag nog steeds iedereen uit mij te vertellen wat dat betekent dat Efraïm eerstgeboren is. En als dat gewoon slaat op heel Israël, ja waarom staat er dan Efraïm en niet gewoon Israël? Want het antwoord is natuurlijk dat deze uitspraak over Efraïm niet, zelfs niet alleen overdrachtelijk wordt toegepast op de gemeente, die een gemeente is van eerstgeborenen door aanstelling tot eerstgeboren zonen, zal ik maar zeggen, maar zelfs op veel letterlijke wijze, omdat nou eenmaal de gemeente op een of andere wijze uit Efraïm is voortgekomen. Maar dat is een ander verhaal. Dat is een beetje buiten de orde. Dat ik het nu aanhaal natuurlijk, maar het is toch wel opmerkelijk. Israël is de zoon van God en meer in bijzonder wordt van Efraïm gezegd dat hij dat is. De zoon is immers de eerstgeborene volgens Exodus 4 vers 22. Maar hier wordt van beide Israël en daarna Efraïm en Efraïm is een beperking. En als je die naam Efraïm zo breed mogelijk neemt, dan heb je niet 12 stammen, dan heb je 10 stammen van Israël. En dat is precies wat ik bedoel te zeggen. Ik geloof namelijk dat deze uitspraak eigenlijk helemaal niet over Israël spreekt. Maar in werkelijkheid echt over de gemeente. Maar dan moet je wel weten wat de gemeente precies voor een ding is. En dat maakt het wat lastig. Maar het maakt niet uit. Als je gewoon de oppervlakkige lezing neemt. Israël is die zoon. Maar Efeze zegt, de gemeente is dat. En daar gaat het maar om. Bovendien zit nog een andere gedachte achter vast. Dat is namelijk dat die aanstelling tot zoon, dat is niks nieuws. Dat is een thema wat al een zeer grote rol speelt bij de aartsvaders, bij Abraham, Isaac en Jacob. Eigenlijk gaat het in die geschiedenis van die aartsvaders over niks anders dan dat. Dat Abraham niet de oudste zoon was, maar wel het eerstgeboorterecht kreeg. Al valt het niet zo erg op, maar het was wel zo. Maar wat wel opvalt is dat Ismaël de oudste zoon was van Abraham, maar Isaac kreeg het eerst geboorterecht. En dat Esau de oudste zoon was van Jacob, van Isaac, maar Jacob kreeg het eerst geboorterecht. En dat Ruben de oudste zoon was van Jacob, maar Jozef, of de kleinzoon Efraïm, kreeg het eerst geboorterecht. En dat Manasse de oudste zoon was van Jozef, maar Efraïm, de jongere zoon, kreeg het eerst geboorterecht. En dan kun je zeggen, Israël is eerst geboorterecht beloofd. Dat is waar, dat krijgt het ook. Want zo kreeg ook inderdaad Nahor, dat was de oudere broer van Abraham, wel degelijk een zegen. Want daaruit kwam voort, Nahor, Betuel, Rebecca en Laban. En de zoon van Laban, hoe heette de zoon van Laban? Strikvraag. Hoe heette de zoon van Laban? Hè? Jacob. Dat was zijn schoonzoon, nou en, maar wel zijn erfgenaam. En via Jacob kom je dus toch bij Israël terecht, zodat het eerste geboorterecht wat zo fraai van Nahor werd weggenomen en aan Abraham gegeven werd, kwam via die andere lijn toch weer daar terecht, daar waar hij vandaan kwam. Heel scherp. En dan kun je wel gaan zeggen, maar er is groot onderscheid tussen Nahor en Abraham. Nou, uiteindelijk lopen de lijnen samen. En je kunt dus zeggen, er is groot onderscheid tussen Israël en de gemeente, maar uiteindelijk lopen de lijnen samen. Hoe je dat ook draait, hoor. Maar goed, en zo was het met Jacob en Esau. Want Jacob kreeg, Jacob en Esau. Jacob kreeg het eerst geboorterecht boven Esau, maar Esau kreeg wel degelijk een zegen mee. En Isaac zelf kreeg het eerst geboorterecht boven Ismaël, maar Ismaël kreeg wel degelijk een zegen mee. En dat is maar waar het om gaat. Die dingen worden dan omgekeerd enzovoorts. Maar die hele lijn van het eerst geboorterecht wil dus zeggen dat het eerst geboorterecht gaat naar iemand van wie je dat eigenlijk toch niet zou verwachten. Al raak je eraan gewend natuurlijk. Zo is het eerst geboorterecht beloofd aan Israël, maar aan een volk, namelijk Israël. Maar het komt terecht bij een ander volk, wat pas later kwam, het tweede volk. De gemeente namelijk uit onze dagen, daar is verschil tussen net zoveel als tussen Jacob en Esau. Andersom, Esau en Jacob dus. Het verschil tussen Israël en de gemeente is net zo groot als tussen Esau en Jacob. En tussen Ismaël en Isaac, enzovoorts. Maar neemt niet weg dat het eerstgeboorterecht wordt omgekeerd. En dus het eerstgeboorterecht komt terecht bij de gemeente. Maar het was voor Israël bestemd. Kwam terecht bij de gemeente. Het was voor Esau bestemd, maar het kwam terecht bij Jacob. Het was voor Ismaël bestemd, maar het kwam terecht bij Isaac. Ja, dat is typologie, ja. Natuurlijk. Dat is typologie. Maar niettemin, zo ging het nou eenmaal. Maar de andere, die aan wiens neus als het ware het eerst geboorterecht voorbij ging, kreeg wel degelijk een grote zegen mee. En het hele punt is dat weliswaar, laat ik het dan zo zeggen, Jacob kreeg de eerste geboortezegen, maar daarna moest hij met lege handen vertrekken, zodat de bezittingen van Isaac toch gewoon bij Esau terechtkwamen. En zo is de gemeente, krijgt de gemeente weliswaar eerst geboorterecht, maar de gemeente vertrekt naar een veel betere plek, namelijk naar de hemel zelf. En heeft dus eerst geboorterecht, want wat in de hemel is, is meerder en hoger en eerder, ouder in rechten, dan wat op aarde is. Maar laat je de hemel vervolgens buiten beschouwing, dan ontvangt op aarde, op aardsniveau, Israël eerst geboorterecht straks in de toekomst. En dat is maar waar het om gaat, is gewoon de omkering. Maar beide gezegend. Maar neem niet weg dat de zegen van de gemeente, die is geboortezegen dus, wel degelijk van Israël afkomstig is. Zelfs heel nadrukkelijk van Israël afkomstig is, via het bekende kruisen van de armen van Jacob, wanneer hij de zonen van Jozef zegent en Efraïm en Manasse dus verwisselt, enzovoorts. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dus je moet het verschil zien, je moet de overeenkomst zien. Maar vooral wat het aangaat, die aanstelling tot zonen, moet duidelijk zijn dat juist daar altijd de kruising plaatsvindt. En dat dus het volk wat het oorspronkelijk zou moeten ontvangen, krijgt het niet. Gaat naar een ander, waarna het oorspronkelijke volk toch alsnog gezegend wordt. En dat is wat inderdaad allemaal spreekt, die geschiedenis uit de aardvader spreekt allemaal over de roeping van de gemeente in onze dagen. Die eerst geboorterecht boven, krijgt boven Israël aan wie het eerst beloofd was. Is het dan van Israël weggenomen? Nee, toch niet. De gemeente wordt namelijk weggenomen ten hemel, zodat naar aardsniveau toch gewoon Israël eerstgeboorterecht ontvangt. Daarover moet ik het trouwens ook nog even hebben na de pauze, want dat het zo moet, staat namelijk al in de wet. Ik zou nog iets zeggen naar aanleiding van wat in de wet al staat over die aanstelling tot zoon en in bijzonder aanstelling tot eerstgeboren zoon. Staat namelijk in Deuteronomium 21. Deuteronomium, bedenken ze het, hè? Deuteronomium, zo heet het officieel, 21 bij vers 15. Wanneer een man twee vrouwen heeft, God hebben zijn ziel, zeggen ze. Nou goed. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en van gehate zeg ik altijd, dat betekent gewoon achtergesteld, het is niet echt vijandig. In het Nederlands heeft die negatieve betekenis gekregen. In werkelijkheid heeft de begrip haten niet een negatieve betekenis, maar een minder positieve. En daar is een subtiel verschil tussen. Gehaat is namelijk niet onder nul, maar minder boven nul. Dat is het eigenlijk, hè? Dus het dooit nog wel, zo gezegd. Nou goed, wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een minder beminde dus, en gehaten, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, bent u er nog? Goed. Zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan de zoon der beminde, voor het aangezicht van de zoon der gehate, die immers van nature de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, die zal hij kennen, in de zin van erkennen dus, hè, zal hij gemeenschap mee hebben, betekent kennen altijd, leuk om dat weer hier te zien, gevende hem het dubbele deel van alles, en dat zijn genadige, want het is voor zover ik weet de enige schriftplaats die ik heb kunnen vinden, waar staat dat de eerstgeborene een dubbel deel zou krijgen. Want de gedachte is, dat als er een koninkrijk te vererven valt, gaat het naar de eerstgeborene, niet naar allemaal, want dan wordt het koninkrijk verdeeld, immers moet één blijven, dus gaat naar één van die zonen, dat is dan dus de eerstgeborene op grond daarvan. Dus als er een koningschap is, gaat het naar de eerstgeborene, als er priesterschap is, geldt hetzelfde. En bovendien ontvangt de eerstgeborene een dubbel deel, hij telt voor twee. Is het helemaal zo. Vandaar dat ik er altijd op wijs, dat als je twee mannen in de Bijbel tegenkomt, die bij elkaar horen, en die gewoonlijk niet eens een naam hebben, en soms hebben ze gezamenlijk maar één naam, dan zijn ze altijd een uitbeelding van de gemeente. Twee mannen in het graf van de Heer, twee mannen op de Olijfberg. Twee mannen onderweg van Jeruzalem naar Emmaus, met maar één naam. Dat is de eerste keer dat we een naam tegenkomen. Twee discipelen, die achter de Heer aanwandelen, heeft er maar één naam, Petrus. En de andere weten wie het was, maar heeft geen naam, enzovoort. Maar al die twee, als het over twee gaat, twee broden, twee eerstelingenbroden, spreekt altijd over eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Nou, en dus spreekt het over de gemeente. Maar goed, de eerstgeborene, vers 17, de zoon der gehate zal hij kennen, gevende hem het dubbele deel van alles wat, wat bij hem zal worden gevonden. Hij telt dus voor twee, is de gedachte. Als de man dus drie zonen heeft, dan moet de erfenis verdeeld worden in drieën. En de eerstgeborene krijgt twee delen en de andere krijgt één deel. Dat is het verhaal. Volgens de wet. Want hij is het beginsel zijner kracht. Het recht der eerstgeborene is het zijne. Waarom staat zoiets in de Bijbel? Dat zou de eerste vraag moeten zijn. Want het is een extreem geval en de Bijbel is niet zo gedetailleerd. In de wet zeker niet. Maar dit nou toevallig wel. Waarom? Omdat God twee vrouwen heeft, die elk een zoon baren, zoals Abraham twee vrouwen had, die elk een zoon baren. Zullen we het uitleggen? Beginnen bij Abraham. Abraham had twee zonen. Abraham leefde niet onder deze wet, hij leefde daarvoor, dus hij had er niks mee te maken. Maar Abraham had twee zonen uit twee vrouwen. Ik mag aannemen dat Sarah de beminde was en Ismaël en Hagar de gehate. Dat was de slavin, dus die stond in ieder geval lager op de maatschappelijke ladder. Goed. De zaak is dus dat Ismaël, geboren werd uit Hagar en Isaac uit Sara. Ismaël was dus de oudste, niettemin gaf Abraham het eerst geboorterecht aan Isaac. Volgens de wet kan het niet. Het had aan Ismaël gegeven moeten worden. Maar daar zit een ander verhaal achter. De zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. Dat is een andere regel. Vooruit de maat. Laten we maar weer zitten. Maar daarna kregen we bijvoorbeeld Jacob. Die had twee vrouwen. Bij nader inzien had hij er 2 x 2. Een wonderbare vrouw van mijn koning. Ja. Ik zag je denken. Zeker. Net ambtenaren soms. Maar dat terzijde. De 2 vrouwen. Lea en Rachel. Maar om een of andere reden waren die 2 vrouwen ook al verwisseld. Dus nou wordt het moeilijk om het verhaal verder te volgen. Want de een, Lea, baarde de eerstgeborene, namelijk Ruben. Dat was ook echt de eerste die geboren werd. Maar het was de eerste vrouw van Jacob, maar het had eigenlijk de tweede zullen zijn. Het had er niet eens 2 hoeven zijn, arme Jacob. Arme Jacob, maar vooruit. Daar komt het lied vandaan. O, Japie is getrouwd, hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Maar, ken je dat lied niet? O, ben ik al zo oud? Een lied wat in ere gehouden werd door mijn vader, aangezien hij Jacob heette. En tot overmaat van toeval, zijn vrouw heette Lea. Ja, eigenaardig. Maar dat even terzijde dus. Hè. Maar Jacob had dus 2 zonen. 1 uit de eerste vrouw uit Lea, dat was Ruben. De andere was uit Rachel uiteindelijk, dat was Jozef. Hij had nog meer, maar om die 2 gaat het. De eerste uit Lea was Ruben, de eerste uit Rachel was Jozef. En Jozef kreeg het eerstgeboorterecht boven Ruben. Dan zeggen we weer volgens de wet, dat kan niet. Want hij had Rachel liever dan Lea, staat erbij. En dus gaf hij het eerstgeboorterecht aan Jozef. Dan zeggen we volgens de wet kan het niet. Maar het kon toch wel een beetje eigenlijk. Want Ruben had zich misdragen. Om het netjes te zeggen, want het speelt nou verder geen rol. Hoe dat in elkaar zit. In het verhaal zelf een hele mooie, maar mag ik niet vertellen nou. Speelde verder geen rol, dus ze werden toch verwisseld. Maar het uiteindelijke verhaal is natuurlijk, de Heer had 2 vrouwen. Ohola en, hoe heet ze ook weer? Ohola en Oholiba of zoiets. Ik kan het nooit zeggen. Maar dat doet er nou niet toe. Hij had 1 vrouw, dat was Israël. Maar soms wordt het ook voorgesteld als 2 vrouwen. Namelijk Juda en, weet je andere? Even. Dat wil zeggen, de 2 stammen en de 10 stammen. Waarvan, respectievelijk, Hagar en Sara een type zijn, want dat staat in Galaten 4. Hagar, de slavin, een type van de 2 stammen. De slavin, levend onder de wet, enzovoorts. En Sara van de 10 stammen, de vrije namelijk, niet levend onder de wet. Vrijgevochten nogal, overigens. Maar goed, maar niettemin vrij. Beide krijgen 1 zoon. De ene heet Ismaël uit Hagar. En die is een beeld van Israël wat nu nog steeds onder de wet leeft in onze dagen. De andere uit Sara was Isaac, een beeld van de gemeente volgens Galaten 4. De vrije. En de zoon van de slavin, het Joodse volk, onder de wet. Want dat is judaïsme, dat is wat Joden noemen is, leven onder de wet. De zoon van de slavin zal niet erven met de zoon der vrije. Drijft dus de zoon van de dienstmaagd uit, Galaten 4. Zodat Ismaël, niet erft samen met de gemeente. Namelijk Isaac. Dat is 1 kant van het verhaal. Maar de andere kant is dat de gehate vrouw is dus de achtergestelde vrouw. In dit geval is de achtergestelde vrouw de 10 stammen van Israël, want die zijn achtergesteld, verdreven, gehaat, weggezonden, in ieder geval. En Juda is de beminde. En dan moet ik het even goed vertellen natuurlijk. Hè. En uit de gehate komt de eerste zoon voort, hier in Deuteronomie 21. En daarna pas 1 uit de beminde. En de gehate krijgt dus eerst geboorterecht, daar komt het op neer. En dat mag ook niet veranderd worden volgens de wet. Hetgeen betekent dat het eerstgeboorterecht van Israël langs deze route, langs de route van de 10 stammen waaruit de gemeente voorkomt, inderdaad terechtkomt bij de gemeente. Maar dat is een heel moeilijk verhaal. Dat weet ik wel en ik denk ook niet dat ik het nou uitgelegd heb. Ik heb het alleen toegelicht aan de hand van wat ik er eerder ooit over gezegd heb, ook aan deze plaats. Maar de gemeente is dus eigenlijk de zoon uit de gehate vrouw, de achtergestelde vrouw, namelijk uit 10 stammen van Israël. Maar dat is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat hij inderdaad zal erven. Hoe je dat ook keert of wendt, het mag niet verwisseld worden, is de gedachte. En zo gebeurt het dus ook. Krijgt dan de ander geen zegening? Jawel, net zo goed. Dus hoe je dat ook maar draait, maar dat heb ik natuurlijk al toegelicht. Maar deze wet is daarop van toepassing, omdat de beminde en de gehate vrouw samen een beeld zijn van de 2 delen van Israël. Waarbij uit de achtergestelde, uit de 10 stammen, inderdaad de eerstgeborene voortkomt. En die krijgt het ook. Dat is dan de gemeente. Maar het is dan toch het eerstgeboorterecht van Israël wat terechtkomt bij de gemeente. Dat zou ik maar even gezegd hebben. Waarmee ik niet denk deze dingen nu bewezen te hebben, want dat kun je hiermee niet. Dit is typologie uiteraard. Hè? En bewijzen doe je daarmee niet zoveel. Maar iets wat ik ook nog even wilde noemen in verband met die zoonstelling, iets veel concreters, is dat in Psalm 2... hebben we al even aangehaald uit het hoofd. In Psalm 2, God zegt, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, vers 6. Sion is letterlijk Jeruzalem. Waarna vervolgens de zoon spreekt, de koning spreekt en zegt, vers 7, ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar in de praktijk is dit dus, heden heb ik u tot zoon gesteld, want daar komt het op neer. En we hebben al vaker vastgesteld dat de schrift zelf verklaart dat dat plaatsvond, die zoonstelling van Christus, dat dat plaatsvond ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Het staat letterlijk zo in Handelingen 13 en daar verteld door de apostel Paulus. Handelingen 13 vers 33, maar eigenlijk het hele schriftgedeelte daar. En bovendien komt het overeen met Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5, waar inderdaad gezegd wordt dat Christus tot zoon werd aangesteld en daarmee ook tot hoge priester. Waarmee dus automatisch vaststaat dat dus de zoonstelling een aanstelling is tot eerstgeborene. Want anders zou je geen hoge priester worden, namelijk hoge priesterschap, zowel als koningschap, zijn voor de eerstgeborene. Kortom, dit is een uitspraak over Christus. En dan staat er nog van, vers 8, dat de vader tot de zoon zei bij diezelfde gelegenheid, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Onthoud die even, de ijzeren scepter. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Een sterk koninkrijk dus, want de scepter staat voor het koninkrijk als zodanig. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat, enzovoorts. Nou hebben we die uitspraak vast. Dan verdwalen wij vervolgens naar Openbaring 12. Openbaring 12. Waar sprake is van een vrouw. Typologisch, een visioen. Een vrouw die baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wie is nou die zoon? Dat staat er dus bij, hè? Ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wie is dan die zoon? Diezelfde als uit Psalm 2 uiteraard. Want van hem stond, hij zou de heidenen hoeden of verpletteren, maar in ieder geval onderwerpen. Met een ijzeren scepter. En vergis u niet, wat ze netjes met scepter vertaald hebben, is gewoon het woord voor roede. Dus het is de verwijzing naar Psalm 2. Dus zegt men, die zoon is Christus. Maar, komt er dan, de volgende zin klopt dan niet meer. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vlucht in de woestijn. En er werd krijg in de hemel. Michael krijgde tegen de draak en zijn engelen, en de draak en zijn engelen werden op aarde geworpen en worden geacht te weten dat dat nog niet gebeurd is. En dat de duivel en zijn engelen nog steeds wonen in de hemel. De overste van de macht der lucht, weet u wel, uit Efeze 6. Dus dat kan niet missen, Efeze. Dus er is wat mee aan de hand. Bovendien, de gedachte is, de zoon werd weggerukt voor het gevaar van deze aanstormende draak uit de voorgaande verzen, die ik overigens niet gelezen heb. En daarmee is het onmogelijk om de uitdrukking haar kind werd weggerukt voor de auto vandaan, hè? Maar het was dus voor de draak vandaan. Op die manier, hè? Die uitdrukking is dan ineens niet meer toe te passen op Christus, want die werd niet weggerukt voor het naderende gevaar. Die had zelfs de kop der slang vermorzeld. Die hadden overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Colossense 2. En hij werd niet weggerukt voor het naderende gevaar. Hij vertoonde alleen het teken en voer zichtbaar ten hemel. Op een lichte wolkenwagen, zongen wij vroeger, werd de Heer van de aard gedragen en voer hij op naar s hemels troon. Nou, dat gaat tamelijk langzaam als je het mij vraagt. En het heeft niks met naderend gevaar te maken. Waarna wij dus een andere verklaring zoeken voor wie is die mannelijke zoon. Nou, dat is makkelijk genoeg, maar je moet schriftplaatsen ervoor geven. Niet raden, niet gokken. En niet zeggen het zijn de 144.000 of het is Israël, want dat is allemaal onzin. Er staat namelijk verder nergens. Het is namelijk gewoon de gemeente die immers het lichaam van Christus is. En van de gemeente wordt gezegd dat hij een man is en opgroeit tot mannelijke rijpheid, een mannelijke zoon dus. Bovendien, wij zouden worden aangesteld tot zonen volgens Efeze 1 vers 3. Dat klopt dus precies. Maar de aardigheid van het verhaal is dat de mannelijke zoon hier een beeld is van de gemeente. En zijn wegrukking is, dat wegrukken is trouwens hetzelfde woord als het woord opname, opnemen, opgenomen worden in 1 Thessalonicenzen 4 over de opname van de gemeente. Het kan dus niet missen. Die mannelijke zoon is een beeld van de gemeente dus. Maar op de gemeente wordt hier van toepassing gebracht wat in Psalm 2 gezegd werd over Christus. Hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Er was een uitspraak over Christus ter gelegenheid van zijn zoonstelling. Hier wordt die uitdrukking toegepast op de gemeente ter gelegenheid waarvan dus. Ik had het goede woord willen horen. De zoonstelling van de gemeente dus. Zodat als die heidenenhoede met een ijzeren roede volgens openbaring 12 op de gemeente van toepassing is, dan houdt het automatisch in dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, net zo goed in de toekomst gedaan zal worden over de gemeente ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wanneer namelijk de gemeente tot zoon zal worden aangesteld, want hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. Efeze 1 vers 3, of ja, vers 4 was het geloof ik, nee vers 5, heeft ons tevoren verordineerd in aanstelling als zonen. En via deze verbinding stel ik dus vast dat in ieder geval die uitspraak uit Efeze 1 vers 5 ook ontleend is aan Psalm 2. En dat zou je niet gedacht hebben als je Psalm 2 leest. Maar ja, het is immers bedekt in het Oude Testament, waarbij de uitspraken over Christus en over Israël worden toegepast inderdaad op de gemeente waarover Paulus spreekt. Nou goed, daar moet ik het bij laten, want het is inderdaad de hoogste tijd. Maar neem je van mij aan, wij zijn daar nog niet over uitgepraat. Dat zal uw gedacht zijn, hoeveel er aan concrete verwijzing naar het Oude Testament gevonden wordt in Efeze. Sterker nog, het is andersom natuurlijk. De waarheden van Efeze worden gebaseerd op de concrete uitspraken van het Oude Testament. Wij zullen danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor die zegeningen die u ons bereid hebt. Zegeningen waarmee u ons gezegend hebt in Christus en in de hemel. We danken u dat inderdaad de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob, de beloften die u aan hen gedaan hebt, dat die bij ons terecht zijn gekomen, dat wij deel hebben gekregen aan dat eeuwige verbond. We danken u voor het grote voorrecht dat we uw kinderen zijn en daarmee uw erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus, en dat we mogen uitzien naar die dag dat u ook tot de gemeente zult zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We danken u daarom dat wij die geweldige toekomstverwachting mogen hebben, mogen zien hoe deze dingen gebaseerd zijn op deze oud-testamentische beloften en vervuld worden aan ons als de eerstelingen van dat koninkrijk. We danken u daarom dat we in deze dagen mogen leven, in deze bedeling onder de heerschappij van uw genade en verzameld mogen worden als tot een volk voor uw naam. Wij willen u ook vragen, vader, of u ons nabij wilt zijn in de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord aan ons zegenen? Geeft u ons verlichte ogen des verstands, zodat we daadwerkelijk uw woord zouden verstaan en zouden komen tot aanbidding en tot versterking van ons geloof. Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.